Leuk dat je luistert naar de Licht bij Donker podcast. Mijn naam is Mathilde en in deze podcast spreek ik mensen die vanuit hun invalshoek licht laten schijnen op ingrediënten voor werkplezier en resultaten behalen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Licht bij Donker podcast. Ik zit aan tafel met Tessa Knaven. Zij is People & Culture expert bij VPeople. En zij werkt veel in skill-ups en doet daar veel rondom persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling. En daar gaan wij vandaag over in gesprek. Leuk dat je weer luistert. En Tessa, welkom in deze podcast.
Dank je wel. Heel leuk.
Ja. Ja. Nou, laten we maar meteen de diepte ingaan. Want jij werkt veel in skill-ups. En wat maakt dat jij daar graag bent?
Ja, dat vind ik een hele leuke vraag. Ik loop al even mee. Ik ben ondertussen een jaar of 23 aan het werk en ik heb allerlei omgevingen meegemaakt vanuit een HR-rol. En wat ik heel fijn vind aan het werken in scale-ups is dat je dicht bij het vuur zit. Dus ik heb ook nog het geluk dat de scale-ups die wij bedienen vaak groene technologie ontwikkelen. Ik vind het heel, heel belangrijk dat we technologie ontwikkelen die bijdragen aan duurzaamheid. En scale-ups zijn vaak zo in het begin van alles. En je zit dicht bij het vuur als je met de founders en de eerste leiderschapsteams mee kan denken in het ontwikkelen van hun bedrijf. Dus korte besluitvorming, veel dilemma's, goede gesprekken. Dus die energie vind ik heel leuk.
Ja, mooi dus dat je echt ook direct die invloed hebt.
Ja, ja. Ja.
Hey, en je zegt al even van er zijn dilemma's, er is besluitvorming nodig, groei. Wat zijn dingen die typerend zijn voor skill-ups?
Ja, dat hangt een beetje af van de fase van groei, hè? Dus wij hebben die fases in kaart gebracht en ook gekeken op basis van jarenlang eigen ervaring en onderzoek. Wat zijn nou, dat noemen we dan de glass ceilings, dus de glazen plafond, dus de bottlenecks waar groeiende bedrijven tegenaan komen. En die variëren eigenlijk een beetje per fase van groei. Maar wat je steeds ziet terugkomen is hoe ontwikkelt de rol van de oprichter van het bedrijf zich? En blijft hij erin slagen om de bedoeling die hij ooit met dat bedrijf had ook uit de verf te laten komen? Ja, dus in het begin zijn het kleine bedrijven en gaan de dingen redelijk vanzelf. Omdat iedereen ziet elkaar de hele dag en heeft on the fly afstemmomenten. Maar vanaf een medewerker of 15 begint dat natuurlijk te veranderen en is er behoefte aan meer structuur. En dan kom je in de eeuwige spagaat tussen structuur, dus een beetje meer de blauwe kant en cultuur. Die gaat over gedijen mensen daar nou goed op? Komen ze goed uit de verf? Kunnen ze hun conflicten oplossen? Hebben ze het goed met elkaar? Kunnen ze elkaar versterken? Enzovoort. Ja. En die dynamiek vind ik heel interessant.
Ja, wat interessant dat jij dat ook een spagaat noemt. Wat maakt dat je het een spagaat noemt? Die structuur en die cultuur en die blauwe kant en die menskant.
Ja. Omdat ik denk dat ze elkaar versterken, maar elkaar ook een beetje tegenspreken. En we hebben gezien dat het zijn eigenlijk een soort van balancerende krachten, hè? Dus bijna tegengestelde krachtenvelden, die beide heel erg nodig zijn om een sterk team te ontwikkelen. En iemand die daar heel goed onderzoek naar heeft gedaan en een prachtig artikel over heeft geschreven is bijvoorbeeld Harvard professor Gary Pisano. Hij heeft een artikel geschreven, is gewoon te vinden op internet, denk ik. En dat heeft de titel The Hard Truth About Innovative Cultures. En hij brengt heel goed die tegenstellingen in kaart. Dus om maar een voorbeeld te noemen, een veilige omgeving is natuurlijk vreselijk belangrijk om lekker uit de verf te komen en ook fouten te kunnen maken. Hè?
Ja.
Maar het betekent ook dat dingen heel duidelijk moeten zijn dan. Dus veiligheid, psychologische veiligheid, gedijt bij duidelijkheid over wat accepteren we wel en wat accepteren we niet. Ja. Dus dat gaat ook over elkaar scherp houden en hier en daar aanspreken. En ik heb altijd een haat-liefde verhouding met het woord aanspreken, omdat het ook een beetje, wie zijn we nou om elkaar aan te spreken? Maar het gaat er natuurlijk gewoon om dat als je storing hebt, dat je dat in kan brengen en dat je elkaar scherp houdt. Hè, dus een veilig klimaat gedijt alleen maar bij ook duidelijkheid over wat vinden we nou acceptabel wel en niet. En ja. Dat aanspreken, dat voelt snel als onveilig, tenzij we dat heel goed doen. En het, op het moment dat we zeker weten, bijvoorbeeld, hè, dat is een mooie afspraak, mooi voorbeeld, we roddelen niet. En als we onszelf erop betrappen dat we dat toch doen, houden we elkaar scherp. Dus als ik met jou praat over Pietje, dan zou jij tegen mij kunnen zeggen, oké, je mag best even met me sparren, maar wat je eigenlijk van Pietje vindt, moet je nu ook tegen Pietje gaan zeggen.
Ja.
Dat is een hele goede afspraak. En dat leidt tot veiligheid, omdat je dan dus weet dat er eigenlijk niet over je geroddeld gaat worden. Dus er gaat geen informatie ondergronds. Natuurlijk werkt het in de praktijk niet zo dat dat altijd helemaal lukt. Maar de intentie om dat soort afspraken te maken en daarmee die ogenschijnlijk tegengestelde krachten goed in te vullen, die helpt enorm om het hele systeem ook sterk te houden.
Ja, want wat gebeurt er als die krachten elkaar niet versterken? Zowel de ene kant op als de andere kant op. Dus de structuurkant op als de cultuurkant op.
Ja, uiteindelijk ondermijnt dat het systeem. En dit gedachtegoed heb ik niet zelf bedacht, maar komt uit het systeemdenken. Dus als je één kant helemaal belicht en het andere uit het oog verliest, wordt het totale systeem instabiel. En als je een beetje uitzoomt van waar we het hier over hebben en je kijkt naar tendensen in de samenleving, zie je dat het altijd een soort golfbeweging is. Dus we zijn een tijdje heel erg gericht op alles samen doen en op een gegeven moment krijgen we daar weer een beetje de kriebels van. En dan hebben we weer een leider nodig die ons vertelt hoe we het allemaal moeten doen.
Ja.
Nou, op een gegeven moment vinden we dat dan weer een beetje te autoritair. En dan voelen we ons weer beknot in onze vrijheid. En dan maken we weer de beweging naar meer inspraken of meer dingen samen doen. Nou, dat is een heel simpel voorbeeld. Dus ja, systemen laveren altijd van de ene kracht naar de andere. En we zijn geneigd om als we in één krachtenveld te zitten, om daar dan heel veel aandacht aan te besteden en het andere een beetje uit het oog te verliezen.
En wat doe jij daarin? Dus als jij komt bij bedrijven?
Ja.
Hoe ben jij geneigd om daarin te bewegen?
Ja, dus ik kijk naar waar zit de focus. En wat verliezen we daarmee eigenlijk ook een beetje uit het oog? En daar ga ik dan zitten.
Ja.
Dus als ik zie dat er bijvoorbeeld heel veel focus is op structuur, dus scorecards maken, performance management reviews, heel strak trekken, zodat we precies weten waar we mensen op gaan beoordelen. En we vergeten de menselijke maat daarin. Hè? Dus we voeren dan gesprekken helemaal volgens die formulieren, maar we kijken eigenlijk niet echt naar wat het effect is. Dan vind ik het heel interessant om die andere kant te gaan belichten. Dus juist wel daarnaar te kijken. Omdat ik zo vaak heb gezien dat als we de middelen die we gebruiken eigenlijk tot doel verheffen, dat het niet doet wat het moet doen. Dus dat mensen er ongelukkig van worden. Omdat ze zich niet gezien voelen, niet begrepen voelen, altijd een ander verhaal hebben bij hoe ze beoordeeld worden. En ik vind dat gesprek heel interessant. Tegenovergestelde ook, hè? Dus als er helemaal niks wordt vastgelegd en het is allemaal vrijblijvend en een beetje op goed gevoel en wordt het op een gegeven moment ook een beetje willekeur. Hè? Dus degene die zichzelf het best presenteert krijgt dan vaak ook als eerste de promotiekansen. Als dat de tendens of de teneur is, dan ga ik juist aan de andere kant zitten. Dus dan gaan we wel scorecards maken en dingen in kaart brengen. Maar ik voel heel erg dat ik die balans heel belangrijk vindt en in de gaten houden.
Ja, dat past ook wel bij jou als roeien. Als de om de boot in balans te houden, even wat harder roeien aan de ene kant.
Dat is een prachtige metafoor.
Ja.
Nou ja, en ik zat net ook te denken, het gaat ook over vanuit mijn roeiachtergrond of topsportachtergrond gaat het ook altijd over aan de ene kant super resultaatgericht zijn, maar het wel met elkaar doen. Dus in mijn geval zaten we met z'n negenen in de boot. Dus de blauwe kant was heel duidelijk een soort roadmap naar een doel toe. Dus je wil een medaille halen op een specifiek toernooi. Nou, daar heb je een heel stappenplan naartoe met trainingsschema's. Maar als je als negen individuen in die boot zit, allemaal dat trainingsschema in je eentje te volgen, ja, dan komt het toch niet uit de verf. Dus er is iets wat gaat over samen, wat nodig is om dat blauwe stuk wel uit de verf te laten komen.
Ja. En dus je zegt eigenlijk van nou, als je in een organisatie zit, is het altijd goed dus om te kijken van wat is nu de kant waar we op focussen en wat kunnen we eigenlijk halen bij de kant waar we niet op focussen.
Ja, ja. En ook wat is daar een goed moment voor.
Ja.
Ja, dus het is niet zo dat ik dat meteen ga lopen doen, maar je voelt op een gegeven moment wel, eigenlijk als je vlak voor de omslag zit van hé, nu gaat het schuren en vervelend worden en pijn doen en heeft het eigenlijk niet meer het effect wat je hoopte, dan is het heel goed om die andere kant te belichten.
Oh, dat is interessant. Wat zijn nog meer tekenen dat je zegt van nou, je zit vlak voor dat schuurmoment eigenlijk?
Ja, dus als mensen onrustig worden en een beetje gaan mopperen. Dus vinden dat dingen niet meer werken of om nog meer structuur roepen of vinden dat het juist te strak ingeregeld is. En mensen zijn vaak de beste thermometer voor wat er in een organisatie aan de hand is. Dus daar sensitief op zijn. Dus onrust is een goede graadmeter.
Ja, ja. Ja. Dus daar kijk je naar. Mooi. Ja. En jij bent ook veel bezig met ontwikkeling, dus persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling. Wat zijn de tendensen die je daarin ziet? En ja, zie je daar misschien ook twee van die kanten in waar je op kan focussen?
Ja, ik ben heel blij dat je die vraag stelt. Ja, ja. Dus wat ik zie, en ik word daarin ontzettend bevestigd door het gedachtegoed van Marijke Spanjersberg. Marijke Spanjersberg is organisatieadviseur en heel erg thuis in systeemdenken. Daar heeft zij ook een prachtig model voor ontwikkeld. En zij kan ook zo mooi duiden, en ik zie dat terug, dat wij over de laatste tientallen jaren een soort fascinatie hebben gekregen voor individuele ontwikkeling. Dus persoonlijke ontwikkeling gaat eigenlijk altijd over hoe maken wij ons als mens nog beter en completer. Dus hoe kunnen we vaardigheden ontwikkelen, competenties, ons bekwamen in bepaalde competenties. Ja. Eigenlijk allemaal heel erg gericht op het ik en de individu. Terwijl het is zo mooi als je kijkt naar samenwerking, is of die competenties uit de verf komen, is maar ten dele afhankelijk van of je ze ontwikkeld hebt of niet, omdat ze ook altijd afhangen van of een ander je de ruimte geeft. En of je werkt in een context waar ze überhaupt tot bloei kunnen komen. En ik vind het heel interessant om eens na te denken over, hey, moeten we ook niet, als we ons ontwikkelen, veel meer gaan kijken naar dat relationele aspect. Hè? Dus niet zozeer van, ben jij nou een goede interviewer en ben ik een goede verhalenverteller? Ja. Maar voelen we ons zo op ons gemak hier dat ik ook vrij kan vertellen en dat jij dat op een goede manier kan samenvatten?
Ja, kan ontvangen en samenvatten. Ja,
ja.
Ja. Ja, dus als je op deze manier kijkt, hè, bijvoorbeeld naar een medewerker, of tenminste vaak hebben we dan in een organisatie dat we zeggen van nou, die of die, dat gaat toch niet helemaal lekker. Hoe zou je daar op een andere manier naar kunnen kijken?
Ja, dus ik ben altijd heel erg alert. Ik ben ondertussen best geschoold, ook in de systeemtaal. En als ik het woord is hoor, dan gaan meteen mijn alarmbellen af. Nou ja, alarmbellen, maar dan ben ik wel meteen waakzaam. Hè, dus als iemand zegt, ja, maar hij is niet zo flexibel, of hij houdt gewoon hier de organisatieverandering tegen, of kan ook heel positief zijn, hè, van hij kan dit gewoon supergoed. Dan denk ik altijd meteen ten opzichte van wie. Hè, dus is een heel mooi voorbeeld. Er is altijd iemand in een team, de eigenwijste, de meest eigenwijze. En we hebben dan de neiging om te zeggen, ja, maar jij bent zo eigenwijs, jij houdt alles tegen. Of bij jou kost het altijd heel veel extra tijd. En systeemdenkers zeggen eigenlijk, in het systeem zit eigenwijsheid, want iedereen heeft een bepaalde mate van eigenwijsheid in zich. En de een heeft dat meer dan de ander. En op het moment dat je iemand beticht van eigenwijsheid, legt dat heel veel druk. Terwijl als je zegt, als wij samenwerken, kom jij net iets eigenwijzer uit de verf dan de rest, haal je die druk eraf en kan je eigenlijk kijken naar, hey, maar hoe gaan wij om met eigenwijsheid. Hè, dus mag je hier ander geluid verkondigen of denkt de rest dan meteen dat remt?
Ja.
Ja.
Dus zie je het als een remmende factor en als je het woord is zegt, dan zet je iemand eigenlijk ook vast.
Ja,
terwijl als
je
naar
vast
de context gaat kijken en waar die zich in verhoudt, dan biedt dat meer ruimte voor gesprek.
Dat is het, ja. Ja. Want, nou ja, als ik tegen jou zeg, ja, jij bent zo eigenwijs, dan...
Hoezo?
Ja, precies. Is maar de vraag of je dat zelf ook zo ervaart. Ja. Hè? Misschien heeft je moeder het ook altijd wel geroepen, hoor.
Ja.
Maar meestal is het zo dat als je zo'n kwalificatie krijgt, dat je toch voelt dat je je wil verdedigen. Omdat je herkent jezelf nooit zo als een anderen bedoelt.
Ja.
En op het moment dat je zo'n label krijgt, zit er ook al snel een soort van beschuldiging in. En beschuldigingen, daar doen we het heel slecht op. Ja. Dat is iets heel geks, want we zijn op de een of andere manier er heel dol op om mensen de schuld te geven. Maar hem krijgen is echt vreselijk. Dat zorgt voor allerlei errors.
Moeilijke dingen.
Ja, ja.
Is dat ook waarom we het zo lastig vinden om feedback te ontvangen en te geven? Of?
Nou, die zit denk ik nog net iets anders. Dus waarom we het lastig vinden om feedback te ontvangen, is omdat er diep in ons de wens zit om het goed te doen. En de waardering van een ander te krijgen. Er is zo mooi gezegd dat het zegt, in ieder mens zit die behoefte, hè, dus de behoefte aan diepe waardering en erkenning voor wat je doet, maar ook de behoefte om te groeien en te ontwikkelen.
Ja.
Wat betekent dat je nog niet altijd uit de verf komt zoals je zou willen, want daarom ben je aan het leren. En feedback is precies op het kruispunt van die twee behoeftes eigenlijk. Dus je weet wel dat je nog niet goed genoeg bent, maar je wil wel graag horen dat je goed bent. En de gevoeligheid voor die waardering van anderen is denk ik belangrijker in het ongemak wat je in een split second altijd voelt als je in een feedback situatie zit. Ja.
Dus hoe kunnen we dat dan goed doen? Of missen? Zodat we aan die beide behoeften eigenlijk recht doen.
Ja. Het heeft mij heel erg geholpen om te snappen hoe het in je brein werkt met feedback. En kennis over het oerbrein, hè, waar de amygdala trigger zit. En je amygdala is het alleroudste breincentrum. Dat zich als eerste heeft gevormd en heel belangrijk is geweest om gevaar goed in te schatten. Dus dat doet het eigenlijk nog steeds. Dus als je getriggerd wordt in dat breingebiedje en dat gebeurt bij feedback, dan ervaar je soms gevaar, terwijl dat er niet is. En snappen dat je dan dus op een bepaalde manier kan reageren, bijvoorbeeld door dicht te slaan, of juist door je heel sterk te gaan verdedigen. En snappen dat eigenlijk dat oude brein is dat je even kaapt. En jezelf daarin gerust kunnen stellen en te zorgen dat zeg maar je prefrontale cortex het weer overneemt, waar de stemmen in zitten die zeggen het valt wel mee en hij wil eigenlijk dit en dit tegen je zeggen. En je wordt heus niet ontslagen als je een keer iets niet goed hebt gedaan. Dus die geruststelling helpt heel erg om je beter opgewassen te zijn tegen feedback. Dus simpelweg snappen hoe je hoofd werkt.
Ja.
En wat voor jou persoonlijk ook de trigger zijn, want daarin verschil je natuurlijk van mens tot mens.
Ja, dus je zegt van nou, daarin is heel erg dat persoonlijke belangrijk. En in een organisatie, als je een lerende organisatie wil, dan gaan de meeste bedrijven, organisaties ook wel werken aan elkaar feedback geven.
Ja.
Hoe kan je dat binnen een organisatie goed doen?
Ja, het is een vaardigheid die je volgens mij de hele dag toepast, bewust en onbewust. Dus hoe kunnen organisaties dat goed doen? Ik denk echt dat het van belang is dat je daar aandacht aan besteedt. Dus dat je mensen daarin opleidt, maar dat je ook in je basisinstrumenten heel goed opneemt dat daar ruimte voor is. Dus simpelweg een check-in aan het einde van de meeting met wat deden we hier goed en wat kan beter. Is al een heel klein middeltje om te wennen aan überhaupt nadenken over waar zijn we tevreden over en waar nog niet.
Ja.
Ja, dus ik denk eigenlijk dat het heel goed is dat je het zoveel mogelijk inbedt in je organisatie zonder dat het heel zwaar te maken.
Die instrumenten en dat inbedden in je dagelijkse praktijk eigenlijk.
Ja.
Wat voor instrumenten moet ik aan denken?
Nou, dit soort check-ins kan heel goed werken, dus het is vaak heel praktisch. Eigenlijk gaat feedback altijd over wat ging goed en wat kan beter. Nou, over het algemeen zijn we heel goed in meteen noemen wat beter kan en wat minder getraind in noemen wat goed kan, wat goed is. Terwijl dat juist zo belangrijk is om je comfortabel te voelen om ook dat wat niet goed gaat op te vangen. Dus die twee vragen inbedden in alles wat je doet. is al een heel krachtig instrument. Maar daarnaast heb je natuurlijk ook allerlei HR-instrumenten, tegenwoordig prachtig gedigitaliseerd, die je kan gebruiken, die zo'n proces faciliteren. Dus dat je af en toe een pingetje krijgt waarin je wordt gevraagd om iemand feedback te geven. Je kunt het inbedden in je performance-cycli. Er zijn allerlei mogelijkheden voor.
Ja.
Maar in de kern komt het altijd neer op wat gaat goed, wat kan beter. En kunnen we daarover open uitwisselen?
Ja, en als we hem dan weer even terugpakken naar dat eerste waar we het over hadden. Hè, van dat we geneigd zijn om naar dat individu te kijken.
Ja.
En de context uit het oog verliezen. Dus hoe kunnen we die twee dan goed met elkaar combineren? Dus enerzijds die persoonlijke groei, maar ook die organisatiegroei goed gaat.
Ja, en bedoel je dan gekoppeld aan feedback?
Nou ja, kijk, feedback is een van de middelen waarmee je volgens mij kijkt van waar heeft iemand nog een ontwikkel, of ja, waar kan je zelf, of waar heeft iemand anders nog iets te ontwikkelen, of wat kan die al goed?
Ja. En hoe koppel je dat aan organisatiedoelen?
Nee, dat bedoel ik niet helemaal. Okay, we hadden het er net over, van je zegt van als iemand niet functioneert, dat vaak niet aan het... We zijn heel erg gaan kijken naar dat individu.
Ja.
Naar individuele ontwikkeling, ontplooiing, dat iemand goed in zijn vel zit.
Ja.
Hoe kan je juist dat bredere perspectief daarin ook betrekken?
Ik snap het, ja. Dus ik denk dat we het evalueren van onze relaties... en met relaties bedoel ik, hoe werken we samen? En wat gaat er nou tussen ons heen en weer... onderdeel zouden kunnen laten uitmaken van evaluaties in het algemeen? Dus nu kijken we heel erg naar... kom je zelf uit de verf en ben je bijvoorbeeld een teamplayer, hè? Maar ben je een teamplayer, is al best lastig te duiden. Over het algemeen hoor je daar nooit op nee. Tenzij je echt een stoorzender bent. Maar ja, ik kom dat niet zo heel vaak tegen. Gebeurt natuurlijk wel.
Ja.
Maar of je een goede teamplayer bent, is best lastig te duiden. Terwijl als je taal gaat ontwikkelen voor... bijvoorbeeld als jij heel besluitvaardig bent en ik wat volgzamer, ben jij dus op een gegeven moment vaak degene die de beslissingen neemt. En ga je misschien van mij wel denken van, nou, je mag ook wel een keertje van je stoel komen. Terwijl ik denk, ja, maar als jij het doet, ja, waarom zou ik het dan doen? Want jij doet het al. En voor je het weet belanden wij in een soort samenwerking waarbij jij automatisch altijd de besluiten neemt en ik altijd degene ben die volg. En dat kan heel prettig zijn, maar het kan ook... zijn dat ik misschien wel betere besluiten neem, omdat ik er net iets langer over nadenk, maar het niet doe omdat jij het dan al hebt gedaan. Dus oog krijgen voor dat soort uitwisseling en dat evalueren is denk ik een hele interessante toevoeging aan kijken naar samenwerken in zijn algemeenheid. Dus niet alleen zeggen, ben jij een goede teamplayer, maar als wij een teamtje zijn, wat gaat dan heel goed en waar zitten we elkaar misschien een beetje in de weg en kunnen we het daarover hebben?
Ja. Ja, mooi. Dus ook dat gesprek eigenlijk uitzoomen en breder kijken.
Ja, ja. En afhalen van...
dat het een beter is dan het ander.
Ja,
misschien.
Ja. Ja, dus ja, dat. En wat we ook vaak zien is dat we gesprekken gaan hebben op het moment dat er dingen fout gaan. Ja, dus er is een probleem en dat moeten we gaan bekijken. En als er iets niet goed is gegaan, zijn we heel snel geneigd om te kijken naar... maar wie heeft dat dan gedaan? En dan gaan we weer met dat schuldplaatje aan de gang. Terwijl het is ook daar interessant om te kijken naar... als iets nou te lang heeft geduurd of niet zorgvuldig genoeg is gebeurd... wat doen wij dan met elkaar waardoor dat misschien het gevolg is? Dus even teruggrijpend op het voorbeeld van net. Misschien ben jij te snel en ik te traag. Misschien durf ik niet goed mijn mening te brengen, omdat ik denk dat jij het niet waardeert. Dat klinkt heel simpel eigenlijk, maar daar zit het vaak wel. Want we doen allerlei aannames over elkaar die we niet toetsen.
Ja. Die aannames moeten we eigenlijk in die gesprekken boven tafel krijgen.
Hoe kan het nou dat? En hoe moet ik snappen dat als je ook alleen al zulke zinnen gebruikt, dan haal je heel veel drukker af, hè? Dus... dat is al anders van, ja, maar jij hebt dat niet goed gedaan... en we moeten voorkomen dat dat een volgende keer weer gebeurt. Dan zit je heel anders in gesprek.
Ja, wat zijn zinnen die we goed kunnen gebruiken in dat soort gesprekken?
Ja, dus dat zijn die echte tussentaalzinnen, hè, noemen we dat dan, noemt Marijke dat ook. Dus zinnen die beginnen met woorden als hoe. Dus hoe moet ik snappen dat? En zinnen die ook onderzoeken wat iemands intentie is geweest. Dus als dit nou de bedoeling was en dat is het effect, waar zijn we dan elkaar kwijtgeraakt? Of hoe moet ik snappen dat jij dacht dat het zo ging, terwijl ik dacht dat het zo ging? Ja. Ik zie je een beetje.
Ja, ik zit nog in hoe moet ik snappen kijken. Dat de toon. Het is ook wel weer de toon die de muziek maakt daarin. Dat,
ja. Ja. Krijg je al jeuk?
Nee hoor. Maar, het is vaak als je gaat trainen in dat soort zinnen, dan moet je daaraan oefenen. En dan kost dat even tijd. Het is echt wel een bepaalde taal.
Ja.
Ja. Ja. Ja. En als we hem weer even pakken, zeg maar, aan het begin hadden we het over die tegenstelling eigenlijk tussen structuur en mensgericht. Je zegt van, krijg je al jeuk?
Ja.
Hoe kijk jij daar voor jezelf naar? Die balans tussen enerzijds het resultaat en anderzijds het mensgericht ook in organisaties.
Ja. Dus ik vind, ik heb als mens, als persoon, niet zo'n gestructureerde inborst. En dan hou ik hem even heel persoonlijk. Dus ik ben geneigd om structuur en regels als beperkend te zien. Ik weet ondertussen, en ik heb ook echt geleerd, dat spelregels eigenlijk prachtig zijn. Structuur is prachtig, omdat het duidelijkheid brengt.
Ja.
Dus zolang we structuur aanbieden om misverstanden uit de weg te gaan, om samenwerking duidelijk te maken, ben ik enorm voorstander. Maar als we het inzetten om iets op die sociale as op te lossen, wat eigenlijk gewoon relationeel moet worden opgelost, helpt het niet. He, dus wat we vaak zien is dat teams vastlopen en dan denken, ja, maar dan moeten we gewoon een nog beter overlegstructuur hebben. Of nog beter taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden vastleggen. En dan is het nog niet opgelost. Ja. Omdat gewoon blijkt dat het op een heel ander vlak niet lekker gaat. Omdat mensen elkaar iets niet gunnen of elkaar een keer gekwetst hebben. Of simpelweg niet zien. En dan wordt het een soort doel op zich en dan verliest het zijn kracht.
Ja, dus dan gaan doel en middel door elkaar heen eigenlijk. Ja.
Dus het moet ook hier elkaar supporten.
Ja,
ja.
Ja, mooi. En heb je nog een mooi voorbeeld van zo'n tegenstelling binnen een skill-up waarvan je zegt, dat zou goed zijn als we daar eens op kunnen in- en uitzoomen?
Ja, degene die ik heel interessant vind is, die noemt Pisano ook. Dus samenwerken is super belangrijk. Hè? Dus in teams wordt daar ook goed op gestuurd. Maar samenwerken komt alleen maar uit de verf als ook heel duidelijk is waar jij individueel voor aan de paal staat. Dus verantwoordelijkheid pakken voor een stuk dat jij gaat opleveren. Zodat dat duidelijk is en dat je elkaar daar ook scherp op kan houden. Dus samenwerken lijkt heel ja, als je dat niet goed borgt, is samenwerken niks. Want dan raak je gefrustreerd.
Ja. Ja. Ja.
Terwijl we vaak denken, ja, maar als je dan individueel zo'n opdracht hebt, dan ben je dus niet meer aan het samenwerken. Want dan ben je je individuele ding aan het doen. Maar binnen het geheel van een team is het heel belangrijk dat je weet wie waarvoor aan de paal staat. En heel vaak vergeten we dat. Dus ik weet niet of je dat herkent, maar het is regelmatig zo in overleggen ook dat je het helemaal eens bent over wat er moet gebeuren.
En dat er
zit heel veel energie op en ook duidelijk wanneer we elkaar weer gaan ontmoeten. Maar wie er nou uiteindelijk wat doet, dat vergeet je dan echt concreet te maken.
Ja.
Ook als je samen ergens instapt, hè, van wat is jouw rol, wat is mijn rol? En wanneer leveren we wat op? Soms voelt dat bijna als een soort van downer als je net zo lekker in zo'n creatieflow hebt gezeten met elkaar.
Van wie gaat nu wat doen, ja.
Ja.
Maar ik denk inderdaad dat vaak die slag niet goed gemaakt wordt. Waardoor dingen dus onduidelijk blijven en uiteindelijk niet uit de verf komen.
Ja.
Dus we hebben allemaal heel veel zin in het
en
feest.
En de grap is, als het onduidelijk is, gaan we het elkaar wel verwijten.
Ja.
Ja. Dus dan gaan we allemaal stickers plakken. Van, hij is niet zo betrouwbaar of niet zo goed voorbereid of een beetje snoordrukker.
Ja.
Terwijl eigenlijk blijkt gewoon dat we dat niet helder hebben afgesproken met elkaar. Ja.
Ja, dus ook, ja, wat mij altijd wel helpt daarin is, is ook het transparant maken van de afspraken die je met elkaar hebt gedaan. En het liefste ja, zeggen mensen zelf ook van, oh ja, hoe ga ik hieraan bijdragen aan wat ja. we net besproken hebben.
En want wat bedoel jij met transparant?
Nou, als ik bijvoorbeeld, ik werk veel in agile omgevingen. Dus ja. als ik dat in gedachten heb, dat we de juiste tickets hebben waarop staat wat er gedaan moet worden.
Ja.
En dat we weten wat de status is en wat ook het resultaat moet zijn.
Ja, een heel goed voorbeeld vind ik dat. Ja, zeker in agile. Ja.
Dus maar goed, dat is natuurlijk op zich voor ieder team kan je dat op een op manieren inrichten. Dat je zegt van nou, met deze afspraken gaan we uit deze vergadering en we komen er in deze frequentie op terug.
Wat, ja. ja, wie gaat wat doen?
Ja.
ja, wij zijn op een gegeven moment ook met van die, ik weet nooit of je het goed uitspreekt, maar van die RASCI sheets gaan werken.
Oh ja. De taken en de verantwoordelijkheden ja. allemaal heel duidelijk in.
En in het begin deed iedereen dat met frisse tegenzin, want wij zijn echt zo'n creatieteam. Maar oh, wat heeft ons dat veel gebracht.
Ja,
ja omdat je dwingt je ook om echt goed na te denken over waar committeren we ons dan aan.
Ja.
Dus voordat je allemaal gaat hollen, dat je, ja, het is ook echt uitzoomen en kijken naar wat zijn we hier nou aan het doen. En is dit wat we nu moeten doen? En zijn wij degene die dat moeten doen? Dat zijn belangrijke vragen die je jezelf dan stelt. Ja,
ja.
ja.
Ja, er zit dus ook zo'n mooie tegenstelling inderdaad. Dus enerzijds van het met elkaar doen, maar ook ieders individuele verantwoordelijkheid.
Ja, eigenlijk is het samenwerken betekent niet vrijblijvendheid.
Nee.
Dus je kunt er niet op vertrouwen dat het collectief dan wel uit de verf komt als je dat niet individueel belegt.
Ja, dus er is een verschil tussen vrijheid en vrijblijvendheid eigenlijk daarin.
Precies dat. Ja.
Mooi. Ja. Wat zou nou nog eens een inzicht zijn waarvan je zegt van nou, dit wil ik graag meegeven in deze podcast?
Wauw. Ja, dus waar mijn hart voor openspringt is dat ik zie dat eigenlijk iedereen altijd zo met de beste bedoelingen aan het werk is. En dat we zo makkelijk dat uit het oog verliezen als we geïrriteerd raken. En in samenwerking raak je gewoon geïrriteerd. Want je zit elkaar natuurlijk ook in de weg. En je begrijpt elkaar nooit 100%. En je hebt altijd verlangens en verwachtingen die de ander niet kent.
Ja.
Al die dynamieken spelen mee. En dan zijn we zo snel geneigd om te denken dat de ander dat misschien wel bewust doet. En het is niet zo dat we dat nou heel erg... Maar in een split second gebeurt dat toch, dat je plaatjes gaat plakken. Terwijl dat begroot me soms, omdat ik denk, oh, je ziet zo goed hoe mensen met de beste bedoelingen hun dingen doen en elkaar kwijtraken op het proces. En wat ik zo mooi zou vinden is dat we daar iets meer compassie voor hebben zonder dat het soft wordt. Hè, dus hele duidelijke resultaatafspraken, maar waar we elkaar kwijtraken, dat we ook de ruimte en het vertrouwen voelen om het daar wel even over te kunnen hebben met elkaar. Niet beschuldigend, maar meer van, hey, we slingeren uit de bocht, wat is hier aan de hand?
Ja.
Wat zijn we aan het doen? Eigenlijk vanuit een hele onschuldigende manier noemen we dat dan. Dus niet zozeer verwijtend, maar meer, oh, dit is niet helemaal de bedoeling. Wat zijn we hier aan het doen? Ja, dat is waar ik heel erg in geloof. Waarvan ik ook merk dat het heel goed doet, omdat het druk van de ketel haalt. En we hebben dat allemaal in ons repertoire. Maar omdat we ook zo gefocust zijn op goed zijn, uit de verf komen, ontwikkelen. Hè, dan komen we weer op dat individuele maakbaarheidsplaatje. Vergeten we dat ook een beetje soms. Ja. En ik zou het mooi vinden als we daar ruimte voor blijven vinden en ook echt taal voor ontwikkelen met elkaar. Ja.
En om toch maar nog even een resultaatgerichte maakbaarheidsvraag erin te doen. Wat brengt het ons als we op die manier aan het werk gaan?
Minder gedoe en dus snelheid. En niet dat dat nou altijd het doel is. Maar dit is echt een leuke vraag, want ik krijg heel vaak wel terug ook dat het wordt als soft gezien, hè, als je bezig bent met social skills en sociale interactie. En het is alles behalve soft. Dus als je echt leert om je shit op te lossen op zo'n manier, dan ze zeggen soms zo mooi, dan haal je de onderstroom aan informatie naar boven. En in de onderstroom, dus dat zijn de dingen die je niet rechtstreeks uitspreekt naar elkaar, zit heel veel storing en frustratie en dus ook tijdverlies.
Ja.
Dus als je leert om dat goed te doen, is dat alles behalve soft, omdat het gewoon en prettiger is en sneller gaat en ook ja, over het algemeen meer tot resultaat leidt. Ja.
Mooi.
Ja.
Ja, dankjewel Tessa voor het delen van jouw inzichten in deze podcast. En jullie luisteraars ook dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Geef vooral even een ster. En wil je geen aflevering meer missen? Volg dan even deze podcast, want dan krijg je automatisch een berichtje dat er weer een nieuwe is.
Ik vond het heel leuk, Mathilde. Dankjewel. En ik ben benieuwd naar je volgende gast.
Dankjewel dat je weer luisterde naar een aflevering van de Licht bij Doenke podcast. Wil je meer weten over een plezierige werkomgeving en resultaten behalen? Kijk dan op www.lichtbijdoenke.nl. Tot de volgende aflevering.